Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat na het weekend waarin Bayer Leverkusen de zenuwen de baas was en kampioen van Duitsland werd. En Liverpool en Arsenal bezweken onder de grote druk van de concurrentie. Genoeg om te bespreken, ook over onze eigen competitie met twee journalisten die absoluut niet vatbaar zijn voor welke vorm van druk of stress dan ook. Leon ter Voorde en Martijn Krabbedam. En hij is er ook hoor, mede gastheer op de maandag. De man met stalen zenuwen, een bron van rust, een levende antistressbal. Kenneth Perez, goedenavond.
Goedenavond.
We beginnen zoals elke maandag met de pegel van Perez, oftewel jij trapt af.
Dat is helemaal niet, zo heet het helemaal niet. Het is gewoon moment van
vanaf nu.
Nou, ik vind het wel leuk.
Het is niet een pegel, nee, maar je moet niet proberen hier echt je te... Nee. Jij bent niet de enige presentator, hier zijn ook anderen. Je kan niet hier deze maandag opwijzen. Sorry,
maar,
Wouter.
Er is maar één ster van deze show, Wouter, dat weet je.
Ja, jammer, ja. Hè?
Nou. Dat zijn wij niet.
Nee, dus het woord is aan de...
Nou, mooi dat we on-air een redactievergadering hebben. De pegel van Perez. Kenneth, ga je gang.
Nou, dan zeg ik niks als het zo moet. Dan kan je bij Toubansje ermee aankomen, maar niet hier. Nou. Hebben jullie ook een column in jullie podcast?
Ik heb zelf een column. Elke zaterdag lees ik podcast.
Oh, maar dat is een geschreven column, neem ik aan.
Ja.
Heb je die één keer in de week? Of?
Nee, dat is genoeg één keer in de week, ja.
Ja, één keer in de week?
Ja. Dan kan ik mijn gif en mijn verneemeling kwijt.
Ja? Ja.
Waar je zich aan ergert, kan je teruglezen. Leuk hoor, elke zaterdag.
Ja?
Ja, ik vind het wel leuk.
Mooi.
Ja, maak wel mee eens ook.
Soms ik lees hem ook op. Ik kijk van hier, kijk weer van alle noemenswaardige journalisten. Dus daar zitten jullie ook bij.
Ik vind het goed begin van deze uitzending.
Ja, goed, het loopt een beetje weg.
Ja. Rogier Meijer.
Rogier Meijer.
Vind ik opvallend dat hij maar voor één jaar verlengt. Ik weet dat hij dat vaker doet. Maar ik dacht, nu heb je echt iets te eisen. Je bent hard. Je hebt het echt heel goed gedaan. Je bent ook aantrekkelijk voor andere clubs misschien. En het heeft, ik denk dat de onderhandelingen langer heeft geduurd dan de duur van de contract, bijna. Dus ik vond het heel opvallend. Ik dacht echt dat het wordt of 3 jaar of hij gaat weg.
Mm-hmm.
Want wat is een jaar nou? Voor een club is dat ideaal natuurlijk. Want ook heb je 3 jaar, je krijgt toch heel weinig voor een trainer als die... Als die weggekaapt wordt en als je hem moet afkopen, ja, dan is het,
kost het wel
kost het
wat.
Geld.
Ja.
Is voor NEC een gouden greep.
Wat kan erachter zitten vanuit Rogier Meijer zelf?
Misschien is dat zijn filosofie, dat hij altijd voor 1 jaar tekent om zichzelf scherp te houden of weet ik veel wat. Alleen voor hetzelfde geld wordt hij 12e volgende jaar met NEC en wordt die bus een aantal keren opgewacht. En dan is hij niet meer zo hard.
Al gebeurd.
Ja.
Zelfvertrouwen.
Die parkeerplaats kent hij wel.
Zelfvertrouwen van die Meijer. Oh. En bovendien, daar zit er nog al 4, 5 jaar. Dat is 1 jaartje nog erbij en dan naar een nieuwe club, denk ik.
Ja, maar dat is het dus. Voor hem is alle risico's ligt bij hem. Want voor hetzelfde geld word je inderdaad 12e, 13e. Ja, wie komt dan voor Riem?
Ze kijken toch naar zijn track record. Dat hebben we toch goed gedaan bij NEC. 1 minderjaartje.
Oké, maar wie komt dan voor Rogier Meijer als hij 12e wordt volgend jaar?
Geen idee. Nou, maar wie komt er als hij 5e wordt dan?
Nou, ik denk dat er meer komt dan...
Ietsje meer
misschien. Dan denken mensen, nou ja... Hm.
Maar ook geen topclubs misschien.
Nee, maar wel een categorie. Ja, maar NEC zit natuurlijk al in de categorie daaronder.
Daarom, ja.
Utrecht.
De Heerenveen van deze wereld.
Nou, Heerenveen is dat hoger dan NEC, vinden jullie?
Nee, maar een keer nieuwe uitdaging.
Ja.
Maar zoveel jaar.
Misschien wel Twente, joh. Zoals het weggaat.
Nou, Ajax.
Misschien kan hij een beetje...
Gif in die ploeg krijgen. Ja, we zijn wat, waar je wilt zijn, hè? Klap maar af.
Ja, gaan we het hebben over zondag?
Ik zou het wel die kant op gaan.
Laten we dat doen.
De sterren bepaalt, toch?
Ja, zo is het. Wow. Zo is het. Ja. Wat voor sfeer was het eigenlijk gisteren in de Johan Cruijff Arena? Laten we daar beginnen.
Je bedoelt vanuit de Ajax-publiek?
Nou, gewoon de sfeer die er was in het stadion.
Nou, die was heel kalm. Ik had meer venijn verwacht van het Ajax-publiek zelf. Ik denk ook wel dat een beetje de... Angel de bewust was uitgehaald door de club door op die dag bekend te maken dat de 3 commissarissen waren opgestapt. Er was wel een stukje staaltje damage control. Ja, er waren anti-Van Praag spandoeken, maar daar hield het ook wel een beetje mee op. En er hing een pro-Alex Kroes spandoek. Maar voor de rest was de sfeer was gelaten. Je hoorde eigenlijk alleen maar de Twente supporters, zeker toen Twente op 1-0 vol kwam. En pas na rust, toen het 1-1 en 2-1 werd, toen veerde het publiek wat op.
Ja, dus je zou zeggen, alle omstandigheden zijn perfect om eens flink uit te halen voor Twente.
Ja, dat zou, ook het, als je kijkt naar die wedstrijd, naar die eerste helft. Dan Twente stond voor en Twente had wel de controle. Maar toen, ja, raakte ik eigenlijk al wel een beetje geïrriteerd over het spel van Twente. Want ik vond dat er zo weinig in zat. Je zag gewoon op momenten dat je een beetje druk naar voren zette. De onzekerheid bij Ajax achterin. Er werden de gekste dingen gedaan. Ja, dat vind ik, als jij de nummer drie bent en je pretendeert en je zegt het ook overal. En het is ook zo van, we hebben een goede ploeg. Ja, dan moet je dat op dat moment ook laten zien. Dan moet je met meer lef spelen, met meer bravoure. En dan kan het niet zo zijn dat Ajax in de rust één omzetting doet. Hè. Ze gaan van 5-3-2 of 3-5-2 naar 4-3-3.
Waar je bijna elke week tegen speelt.
Ja, en Tele gaat naar het middenveld, die komt op 10 te spelen. Maar dan is het eigenlijk makkelijker. Want het is voor Nederlandse clubs doorgaans makkelijker tegen 4-3-3 te spelen dan tegen 5-3-2.
Omdat ze dat gewend zijn.
Ja, en dan mag je niet zo in de war raken en de weg totaal kwijtraken. Dat vond ik wel zeer teleurstellend vanuit het oogpunt van SC Twente. Ja,
vond je dit teleurstellender dan bijvoorbeeld de bekerwedstrijd uit bij PSV, waar ze ook...
Ja, omdat ik vond dat... Toen was Oosting gaan goochelen met de opstellingen. Hè. Toen gaf die spelers rust. En ook ging die ook 5-3-2 spelen, wat ze dan nooit eerder hadden gespeeld. Nee. Bovendien vond ik op die avond PSV in de eerste helft ook heel goed spelen. Ja, daar was bij Ajax geen sprake van. Dus dit vond ik wel veel meer teleurstellend.
Vond je teleurstellend van het team of van de trainer?
Ja,
het is natuurlijk altijd samen.
Ja, Oosting zei van, dan mag je de ploeg kwalijk nemen. En Oosting keek ook in de spiegel en zegt, dan mag je mij ook kwalijk nemen. Ja, er wordt ook altijd naar de trainer natuurlijk gekeken.
Ja, vooral als er iets wordt omgezet en daar dan niet goed op gereageerd wordt.
Ja,
hij dat normaal gesproken best
heel goed kan. Zeker. Maar ik weet ook niet wat hij gisteren daar... na afloop hadden we het erover, moet je niet één op één gaan spelen. Hè? Dat je wat meer doordekt op telen. Omdat
ja, maar dat wilde ze ook. Alleen Prupper, hij zei ook in zijn interview daarna, samen met Hilgers, ja, ze durfden niet.
Nee,
ze deden niet, terwijl dat is
ik denk
wat
ze
altijd doen.
Tegen Brobbie, want Brobbie was in de eerste helft onzichtbaar. Maar in de tweede helft was hij vanaf de eerste minuut was hij levensgevaarlijk. En dan durven ze niet één op één tegen Brobbie te gaan spelen.
Terwijl hij eigenlijk niet meer mocht spelen, want hij moest in de rust eraf. Maar dat hoorden we dan na afloop. En hij maakte daardoor ook de 1-1.
Maar blijkbaar hoort het toch een beetje bij Twente nog dit.
Ja,
ze verliezen RKC, verliezen ze uit. Nog meer wedstrijden die ze af en toe tussendoor wel eens verliezen. Dus nee, ze zijn onderweg.
Feyenoord 0-0.
Dat was wel goed met 10 man.
Ze staan derde, maar ze zijn natuurlijk nog geen top 3 ploeg.
Nee, daarom dus.
En ze hebben te veel de mentaliteit nog op dit soort dagen van een subtopper of van een middenmotor.
Ja, en dan mis je misschien wel Sadilek.
Ja, je mist dan wel een Sadilek die in de tweede helft een keer iemand een schop geeft, die een keer ruzie maakt. Ze lieten het gebeuren en dat vond ik wel heel erg teleurstellend, omdat je voor rust gewoon zag van dat Twente eigenlijk, ja, heeft een betere ploeg. Ik zeg niet dat ze betere spelers hebben, maar als ploeg zijn ze beter dan Ajax op dit moment. Mm-hmm. Dan moet je daar ook veel meer uitstralen. Als jij de Champions League in wil, dan mag je niet in de war raken van de nummer 6 van Nederland.
En van een omzetting in de rust.
Ja.
Maar dat was het. Kijk, het is nu populair om dat te zeggen natuurlijk. Van oké, die trainer heeft daar niet op in omzetting. Maar het is een hele simpele omzetting. En het is niet zo dat ze dan, oh, nu weten we het echt niet meer. Nee, het is alleen maar omdat die spelers niet het gevoel krijgt, achterin vooral, dat ze doordekken. En dus niet, ook niet die spelers misschien, zeg maar op middenveld, dat ze die bij zich hebben geroepen. En dat je de ruimtes wat kleiner maakt. Want ik snap wel, Prupper zal dan, of Hilgers zal dan doorstappen. Nou, dan wordt de bal ingespeeld op Broppie. Nou, 1-1
ja.
Is dat bijna niet te doen. Dus dan moet je
maar de laatste
dan kan je misschien beter de middenveld naar achter halen.
Maar je hebt 3 middenvelders, hè? Het is 3-3.
Ja, maar dan haal je hem terug.
Ja.
En dan speel je vanuit de organisatie. En dan, de counters komen wel.
En dat is doorgaans ook wel de kracht van Twente. Om gewoon in die organisatie te blijven. Maar zwaar aan de bal durft dus ook niks meer. Dus dan, ja, als je de bal heel te kwijt bent, ja, dan kom je ook tegen dit Ajax in de problemen. En dan maken ze 2 oliedomme overtredingen waar die goals in vallen. Maar je had het gevoel dat anders dat doelpunt ook wel was gevallen in die fase.
Werd alleen maar de laatste 6 minuten toe.
Ja, toen ging het erbij. Ja, dan zie je ook opeens hoe kwetsbaar Ajax is. Want
ja, die komen
sneed
er niet uit.
Zo makkelijk doorheen. Mm. Alleen die eindpaas was heel slordig. Je gaat dan tegen die klok spelen. Maar je zag toen wel van, goh, als je een beetje normaal doet hier, dan kun je hier gewoon met 3-4-1 winnen.
Type Wout Weghorst.
Voor Ajax wel goed in de tweede helft, eerlijk gezegd.
Zeker.
Het was echt anders dan dit seizoen. Weet je, het was niet toeval. Het was echt, nou gewoon, oké, we gaan met de banaan.
Ook vanuit
en
enthousiasme.
Echt een uitstekende tweede helft. Ja. Eerste helft was hij ook niet slecht. Maar tweede helft was hij bij alles betrokken.
Robin Prupper was niet zo heel erg kritisch, hè, na afloop.
Ja, die stelt zich altijd wel heel als diplomaat op. hij vond wel dat het twee dagen geleden aan Ajax, dat zeggen speelt ze wel vaak. Maar ondertussen, iets verderop, een metertje verderop, werd Daan Rots geïnterviewd. En terwijl ik met Prupp aan het praten was, viel daar wel de woorden schandalig, schande dat we hier verliezen.
Ja.
Dus de rest van de ploeg was wel heel kritisch en Oosting ook. En dat moet ook.
Dat schot op leeg doel van Daan Rots vond ik echt teleurstellend. Van iemand die lag perfect voor zijn linker. Weet je, het is eigenlijk maar een kwestie van hoeveel snelheid geef je mij en schot hem, denk ik. 4 meter over de goal.
Nee, daar begon hij zelf ook over. Dat zie je hem wel. Want hij zei van ja, ik moet ook naar mezelf kijken. Want die bal die ik krijg in de tweede helft, in de fase waarin ik zit, want hij speelt de laatste tijd goed, dan moet die bal er gewoon in. Ja, en zegt hij, wordt het 1-2 en een paar minuten later is het 2-1.
Als het nou je verkeerde been was, dat je niet goed uitkomt, dan oké, dan kan
het. Zo'n bal moet erin.
Dat is eigenlijk heel makkelijk.
Ja.
Wat vond je van de twee backs op een gegeven moment in de tweede helft? Saladin en Sam Sted?
Goed.
Wat een goede vraag die even neerlegt.
Ja, even doorschuiven die vraag. Kijk.
Met het idee dat je volgend jaar voor de Champions League ingaat?
Nee, dan mag er wel wat bij.
Met deze twee?
Dan moet gewoon een rechtsback en een linksback bij in mijn ogen. Kijk, Saladin. Ja, daar kun je altijd over twijfelen. Is dat een middenveld of een linkervleugelverdediger? Die moest er gisteren in omdat Gijs Smal uitviel. Ja, en natuurlijk, dat wat enorm uitvergroot wordt, is natuurlijk die onnozele actie op de achterlijn, terwijl er niks meer aan de hand is. Iedereen heeft zich eigenlijk al omgedraaid. Niemand heeft ook in de gaten.
Nee.
Maakt hij zo'n domme fout waar de penalty uitkomt. Want ondanks dat Twente niet goed speelde en Ajax nou dus wel, is het 80ste minuut 1-1.
Ja, niemand het in de gaten. Zelfs niemand op de bank.
Nee, alleen zegt ook niet.
Alleen de VAR. Paul van Boekel was scherp.
Hij viel positief op gisteren eindelijk als VAR. Twee keer. Maar die penalty, geen penalty.
Ja, maar als je dat compliment voor verdient, kon je in het stadion nog zien dat er geen penalty was.
Maar er stond niemand 2 meter naast die de leiding over die wedstrijd had. Ja, hij gaf wel een penalty.
Op basis van de grensrechter volgens mij.
Volgend jaar komt Wout en dan winnen jullie die wedstrijden gewoon, toch?
Jij bent klaar voor Wout Weghorst, hè?
Klaar voor Wout Weghorst bij FC Twente, ja.
De vraag is of de ploeg er klaar voor is voor Wout Weghorst.
Dat is natuurlijk altijd. En de regio.
Kunnen ze dat betalen? Kunnen ze Wout Weghorst betalen?
Ja, hij wil zelf.
Denk ik wel, omdat Weghorst.
Ja, maar tussen graag willen en 2 miljoen inleveren. Dat is
ja,
wel
maar, veel. Maar hij geeft zoveel signalen af en ze hebben zoveel contact met elkaar, met de club, dat hij wil.
Dat was mijn vraag niet. Kunnen ze hem
betalen? Er zijn spelers, spelers die wel eens wat willen laten vallen qua salaris.
Dus dat betekent dat hij wil inleveren. Hij gaat inleveren, dan moet hij.
Ja. Ja, nee, maar hoeveel kan hij?
Jan Strooij zat gisteren aan deze tafel en die zei al, wij kunnen dat soort.
We kunnen hem niet weigeren.
Ja, dat zei hij ook. Hij zegt, wie zijn wij om een 30-voudig international die 10 keer gescoord heeft? Kijk, de familie Weghorst zit redelijk in de slappe was.
Ja, die hoeft het geld niet meer te doen, hè?
Stop met voetballen, hoeft hij niet meer te werken in het familiebedrijf. Dus die is bereid om in te leveren.
Nou,
en dat soort jongens bestaan nog in het voetbal. Ja. Laten we dat koesteren.
Kijk, helemaal verbijsterd.
Ja, hij denkt van,
dit kan niet. Onbestaanbaar.
Laat het even rustig bezinken, Kenneth. Wat is nou de grootste les van Twente, voor Twente na zondag tegen Ajax?
De les is wel dat je
is dat die mentaliteit, meer durven?
Nou ja, kijk, bij Feyenoord zijn ze overeind gebleven. Hè? Bij PSV verliezen in de laatste seconde van de blessuretijd, terwijl ze daarvoor 3 minuten...
Ja, deze het ook niet, hè? Hadden de competitie spannend kunnen houden, die van Bergen, als hij gewoon dat balletje had binnengeschoten.
Kijk, nu komen de frustraties.
Je kijkt mij heel boos aan.
Hij
is nu boos op mij, geloof ik. Ik ben gisteren in de perskamer al uitgescholden door collega's van, heb je die provinciale weer?
Ja, het straalt ook op jou af, Leon. Ja.
Dus ik voel me wel onheus bejegend hier.
Ja, dat snap ik. Ja.
Nee, wat hebben ze hiervan geleerd? De les is gewoon dat Twente op dit moment volkomen terecht derde staat. Maar dat ze nog ver verwijderd zijn van een top 3 ploeg. Leg je het goed uit zo?
Ja,
maar, een beetje kritisch.
Maar denk jij dat zij, naar aanleiding van die topwedstrijden, PSV uit deze wedstrijd, ja, dan kijken ze toch van, oké, samenstelling van de selectie. Maar Wout Weghorst is wel natuurlijk echt een mentaliteitsjongen. Maar daar moet natuurlijk wel wat op meerdere posities waarschijnlijk iets gebeuren op mentale vlak.
Ja, en je hebt gewoon ook een speler nodig met diepgang, met een actie vanaf de linkerkant. Kijk, je zag in de eerste helft ook dat er totaal geen diepgang in het spel zat. Dat alles moest.
Maar goed, dat wordt opgelost door een back. Dat heeft PSV eigenlijk ook.
Ja,
dat kan op een andere manier opgelost worden.
Nee, zeker. Maar je hebt dat ontbreekt wel in deze selectie. En ja, gisteren ontbrak gewoon Saidlek daarin.
Is hij zo belangrijk dan?
Nou, in de mentaliteit wel.
Okay, dus als hij weggaat, dan valt het stort in?
Dan moet er een nieuwe kuiten bij te komen.
Okay. Zijn toch zeer belangrijk. Was de grootste prestatie van Ajax dat ze niet instorten na een tegengoal? Wat de afgelopen tijd toch regelmatig gebeurt, ja, bij een tegenslag.
Instorten, ja, het heeft ook één met de ander te maken. Ik vond ook dat Twente totaal geen echt aanstalten maakte om er echt van te profiteren. En toen liet ze het op de tweede helft aankomen. En daar vond ik dat Ajax echt de rug rechte. Ja. En dat ze echt vochten voor wat ze waard zijn. En dat is niet heel veel dit seizoen. Maar dit keer, in 45 minuten, hebben ze in ieder geval besloten. Nou, we laten niet bij zitten. Want ik vond ze in de eerste helft, vond ik ze wel radeloos. Voorin liep ze een beetje radeloos rond van, ja, hoe moet dit nou eigenlijk? En kijk, en dat 5-2-3, dat hebben ze dan een soort van leuk gevonden. En dat heeft ze een klein beetje geholpen of zo, denk ik. Vinden ze, maar ik vind van niet, maar dat vinden ze.
Ja, tegen PSV misschien alleen. En
ja, maar nu, weet je, dan zag je wel dat het een soort van, oh, wacht, we spelen weer op mijn positie en ik kan nu weer, weet je, ik hoef niet zoveel na te denken over, weet je, waar moet ik staan en we zitten druk met 2 in plaats van met 3 en weet je, dat soort dingen. Nou ja, en toen vond ik dat ze in de tweede helft wel zeer terecht de wedstrijd naar zich toe
trok. Ja, was verdiende overwinning, maar ik vond ze wel na die 0-1 waren ze wel echt kwijt, hoor. En toen naar Twente wel moeten aanvoelen van dit is het moment om deze wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Ze gingen de gekste dingen weer achterin.
Ja, ze moesten de rust even halen en toen ze die helemaal gehaald hadden, konden wat worden omgezet. Moeten we niet groter maken dan dat het is. Martijn, de redding is nabij, hè, volgens Andries Jonker, bondscoach van de vrouwen. Hij zegt, Louis van Gaal moet de nieuwe trainer worden.
Ik hoorde het toen ik terugreed uit Sittard, jou. Ja. Louis van Gaal moet het doen.
Word jij er enthousiast van?
Daar word ik wel enthousiast van, ja. Dat is altijd leuk, toch? Als Louis nog een keertje terugkomt, dan levert altijd wel wat spetterende persconferenties en televisie op.
Het schijnt beter te gaan met zijn
gezondheid. Heb ik ook gehoord, met zijn gezondheid. Laten we het ook hopen.
Waar horen jullie dat trouwens?
Ja, je spreekt toch mensen die mensen spreken. En dat, ja. Meer dan dat is het ook niet, hoor. Daarvan zeg ik ook, laten we hopen dat het ook daadwerkelijk zo is. En hij is natuurlijk wel te verleiden door gewoon te zeggen, ja, Louis, dit is de enige die het kan doen. Dat zei hij ook toen die bondscoach werd. Nee, maar er is maar één iemand die het kan doen en dat ben ik.
Nee, nou, daar is hij van overtuigd, maar denk je dat hij het echt zou doen?
Hij werd ook bondscoach omdat hij dacht dat niemand anders het kon. Dus of er moet nu nog een trainer zijn waarvan hij denkt dat hij het kan. En anders ben ik wel heel benieuwd.
Maar dan zijn we eruit.
Zie jij het voor je?
Ja, hoor. Ja? Alleen ik dacht dat zijn gezondheid het echt niet toelieten. Want ik denk dat hij dan, als hij zich zoveel beter voelt, dat hij zich dan eigenlijk wel het zelf ook, dat hij niet gevraagd hoefde te worden, maar dat hij zelf zou zeggen, zullen we niet de beste oplossing kiezen? En dat ben ik toevallig.
Ja, geef hier maar die schoen.
En daar heeft hij ook gelijk in als hij dat zou doen.
Het zou toch geweldig zijn als Louis dat ging doen?
Ja, alleen je
gaat doen. Dat is toch.
Alleen je hebt natuurlijk wel met zijn gezondheid. En je kan niet zien van, kijk, wat de volgende trainer bij Ajax, dat is echt, dat is niet een fulltime baan, dat is triple fulltime baan. Hè? Want je moet echt zoveel dingen oplossen daar. En hoe je moet toch als trainer, moet je zo fit zijn om het allemaal. En ik weet dat je heel veel met denkwerk kan doen. En je kan natuurlijk heel veel veldtrainers aanstellen. En je kan heel veel uitbesteden. Maar je moet toch wel echt scherp bij de les zijn. En ja, ben je dat na een tijdje uit de running. En je gezondheid heeft je een beetje in de steek gelaten. En weet je, misschien is die helemaal bovenop. Dan zou ik eigenlijk denken, nou ja, Louis, steek je vinger zelf op en zeg van,
is Van Praag ook meteen gered? Als Van Praag hem weet te verleiden tot dit,
dan is hij meteen weer. Wat zou dat betekenen voor Van Praag is zijn vriend of zoiets?
Die staat nou toch onder druk?
Ja, dat begrijp ik.
Maar als je nou Van Gaal aanstelt als trainer, dan.
Maar wat betekent dat dan voor Alex Kroes?
Die twee schijnen graag samen te willen werken.
Wie?
Van Gaal en
Van Praag en Kroes, die staan lijnrecht over tegenover elkaar. Daar zijn we wel eens. En ik zou ook, als het weer zo'n poldermodel wordt, dat ze weer toch samen gaat werken, dat zou ik echt bizar vinden. Dan zou ik best wel Alex Kroes, die dan, zeg maar, als hij dan toch teruggevraagd wordt, nou ga maar dan maar die directeur, als hij dat aanneemt weer en samen moet werken met iemand die hem zo graag eruit wil hebben, dan zou ik dat echt in hele, hele zwakke zet vinden van Alex Kroes.
Ja, dus dat raad je hem in ieder geval af.
Ja, dan verlies je wel een beetje van, oké, je wilt ook niet samenwerken met iemand die je zo graag eruit wil werken.
Maar wie zou je liever zien komen, Van Gaal of Kroes?
Ik denk voor de lange termijn dat. Kijk, ik ken Kroes niet als in deze functie, dus ik heb geen idee hoe goed of hoe slecht
niemand
hij is.
Niemand niet, maar de handen
van spandoeken. Ik ken Van Gaal, maar die ken ik van jaren terug en de jaren gaan tellen. Maar als hij net zo is als toen, of weet je, nog Rijpen misschien of wat meer pragmatisch ook. Ja, dan is Van Gaal natuurlijk voor de korte termijn. Om even, dan is Van Gaal natuurlijk, omdat ik ook hem ken en niet Alex Kroes.
Hij is de enige die echt boven alle partijen kan staan.
Dat denk ik
staat.
Ook.
En in die brandhaard, hij kan de branden wel blussen. Als enige denk ik ook, want ja. Van Praag dacht dat hij dat kon. Die had zichzelf al op schild gehezen. Maar ja, daar is ook weinig meer van over van zijn reputatie op dit moment. Als je dat gisteren zag in de arena. Dus ja.
Ja, ze moeten wel met zoiets komen. Je kan toch niet met alle respect Pascal Jans of welke trainer. Ja, nee. Er moet echt wel een
zwaargewicht die komen. Meteen, want er zijn zoveel belangen en stromingen daar. Ja, die meteen iedereen wel achter zich krijgt.
Hoe heb je gekeken naar die spandoeken van Alex Kroes, Martijn?
Met een beetje verbazing. Kijk, ik ken Alex Kroes ook niet zo goed. Maar ik zou nou niet weten waarom hij nou de beste man voor de job zou zijn. Niet in ieder geval niet. Hij heeft dat nooit eerder gedaan, die functie. Bij Go Ahead heeft hij natuurlijk wat gedaan in een andere rol. Dus wat hem nou ineens tot de beste man voor die job maakt. Ja, GDH is Ajax-ziet, hoor je dan. Hij loopt al 25 jaar rond. Ik denk,
je
Van Praag
meer
ook
dan dat, toch, Martijn? Ik best wel veel mensen die zeggen,
je hoort
hij
dat
is integer.
Hij kent de markt.
Alleen ja, de zaken die hij nu spelen, zegt iets anders.
Weet ik. Maar je kan toch niet zeggen dat Alex Kroes erin geslaagd is om een beetje rust terug te brengen bij dat Ajax. Ik bedoel, hij heeft toch de gekste dingen gedaan.
Maar ik las net voor deze uitzending dat Van Praag had als bondsvoorzitter ook aandelen van Ajax gekocht, wat niet mocht. Dus dat is...
Ja, maar goed.
We zijn er nog niet.
Ja, als ik door rood draai, hoef jij het ook niet te doen natuurlijk.
Nee, maar dan maakt het allemaal nog wel.
Ja, het zijn allemaal verkeerde dingen gedaan, wou je zeggen.
Ja. Want ook Kroes natuurlijk, hè? Die wordt nu wel wat als een soort van messias gezien.
Daarom, die heeft natuurlijk dat is natuurlijk heel gek.
Lichtelijk naïef is.
Misschien weten die mensen veel meer dan ik, dat kan natuurlijk. Maar een hele spandoek in die arena van Kroes, dit en Kroes, dat. Ja, wat heeft hij dan gedaan? Go Ahead, prima. Hij is bij Kaan en Kokkie geweest. Hij is bij. Hij heeft in een boek heeft hij die Mislintat aangepakt.
Dat is een succesvolle zakenman, toch?
Jawel. Maar is dat dan genoeg?
Want
dan,
dat weet ik niet. Maar hij zit best wel lang in de voetballerij.
Ook.
En hij heeft. Maar ik ken maar hem het ook is niet wat in anders die functie. Dan, dus al,
daarom.
Ik kan ook niet zeggen. Alleen. Weet je, iedereen is best wel lyrisch over hem, moet ik zeggen. Best wel mensen die spreken van. Nou, dat is echt in. Maar ja, ik zeg ook altijd. Eerst zien, dan geloven.
Zo is het. Eerst zien, dan geloven. En dan zijn we straks terug met deel 2 van Voetbalpraat. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Waarin we zoals elke week even beginnen met de update van Erik ten Hag. Die zit in Manchester. Kijk je maar aan, wat schrik je?
Ja, nee, ja.
Ja, hoe is het met hem? Want ik hoor een beetje verwarrende berichten vanuit Engeland. Hij zou na dit seizoen misschien weggaan. Jij spreekt hem nog wel eens. Misschien heb je iets gehoord. Weet je hoe het er met hem is?
En dan denk je dat ik dat hier ga vertellen.
Nee,
dat was een goede poging. Nee, ik weet het niet.
Nee.
Ik weet het echt niet.
Hoe volg je het?
Weet je niet of wil je niet vertellen?
Nee, ik weet het echt niet.
Okay.
Nee.
Weet je wat ik wel
en
vind?
Als ik het wel wist, had ik het ook niet verteld. Maar ik weet
nee,
het
nee,
maar dan
niet.
Dan zou je nu jok om zeggen, ik weet het niet. Dan zou je zeggen,
nee, maar
ik zeg het niet.
Nee, maar ik denk dat hij het zelf ook niet weet. Nee. Omdat hij heeft nog een jaar contract. Maar ik heb nog nergens gelezen dat de eigenaren al gezegd hebben van hij is volgend jaar...
Is ook zo. Het zijn absoluut geen officiële...
De bronnen waren ook dat de spelers een gedragsverandering merkten bij hem. Ja, was dat voor iets.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen over dat United... De veerkracht die er is bij die ploeg, nou, die vind ik wel fenomenaal hoor. Ze staan er slecht voor, daar niet van, maar ze worden...
Ze komen elke week
in wedstrijden waar je denkt van, nou, nu is het 2-0 achter, kansloos, zit helemaal niks in. Ja, vaak rechten ze toch de rug. McTominay die vaak de kastanjes uit de vuur haalt. Ja, dat heeft hij wel daarin en ik vind ook dat hij wel strijdbaar is.
Maar jij zegt,
alleen,
jij zegt veerkracht, maar dat heeft met mentaliteit te maken... Hmm. Maar die mentaliteit mag je dan ook wel een keer tonen als de wedstrijd begint. Want ik heb zaterdagavond gekeken.
Gebormd.
En dat was de zoveelste keer hoe die ploeg aan zo'n wedstrijd begint. Zonder de urgentie om te denken van het moet maar eens een keer weer gebeuren. Die ontbreekt volledig bij heel veel spelers.
Ja.
Hij is echt ongelooflijk.
Casimiro,
die kan het ook niet meer belopen.
Nee, die is voor 80 miljoen gehaald.
Ja, in de omschakeling ze schokken terug. Ja, ik vind het ongekend. Ja.
Het is niet voor te stellen.
Maar is toch best bijzonder.
Ja, maar... Nee, klopt. Maar bij Chelsea wel. Daar was het geldige wedstrijd. Maar zaterdagavond zou het ook niet tegen met de comeback.
Nee, maar het is niet voor te stellen dat hij nog een jaar blijft. Ik kan me dat gewoon niet indenken. Je weet hoe het werkt bij dat soort clubs. Zeker met die nieuwe eigenaren die er zitten. Die hebben het ook al uitgevonden trouwens. Van het Ineos, toch waren ze toch? Ik zag ze alweer zitten. Dus ja, ik vrees het ergste voor hem.
Zondag over.
Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet erg te zijn natuurlijk. Misschien past hij wel beter bij een mooie andere club dan bij dit Manchester United.
Zondag Coventry.
Op Wembley,
ja, halve finale FA Cup. Dan moet hij het maar gaan laten zien. Als we toch een rondje buitenlands voetbal. Dirk Kuyt, kampioen
Mag
geworden.
Mag uit, hè? Dirk Kuyt is kampioen geworden.
Beerschot.
En we mogen ook niks meer zeggen, want we zijn nog wel op de man in Nederland, hè?
Ja,
laat gaan.
Maar wat doet dit nou met zijn carrière? Doet dit nog iets als trainerscarrière?
Is toch een streepje uitgewist nu, dat ontslag bij ADO Den Haag. Toen hij kwam, stonden ze al bovenaan. Hij heeft de beste ploeg uit de tweede divisie in België, heeft hij gewoon kampioen gemaakt. Wat je eigenlijk mocht verwachten toen hij werd aangesteld. Dus prima. En nu gaan we kijken of het echt een goede trainer is. Hè,
maar het werkt dus wel klasse. Zo dat minnetje van die periode bij ADO, dat is nu een beetje...
Dat kan je tegen elkaar wegstrepen, okay. Toch?
Ja.
Vind ik wel.
Nou,
we gaan het nu zien, als hij blijft of in de eerste klasse. Tegen Anderlecht, Club Brugge,
maar dat
Antwerp.
Is ook nog niet zeker dat hij blijft.
Ik las het, ja.
Als bijzonder, dan ben je kampioen.
Ja, hij zal wel wat garanties willen van de spelers die komen eventueel, wat de mogelijkheden zijn.
Ze wisten nog wel vaak van trainers.
Budget, et cetera, ja.
Nou ja, is toch leuk voor hem. Leuk dat grote spelers zeg maar, van een bepaalde generatie, dat een aantal van die, ze worden of.
Analist.
Maar dan heb je nu een aantal van die grote, van de Vaart, Snijder natuurlijk. En anderen die kiezen de trainers weg, wat ver uit de moeilijkste weg is. En daar moet je met de billen bloot. En de ene keer gaat het goed, de andere gaat het niet zo heel goed.
Ja, een van die jongens is Van Persie natuurlijk. Die wordt heel veel bij Heerenveen genoemd de laatste tijd. Klopt het nou dat hij bij Feyenoord onder 18 een soort groep van 15 man staf heeft waar die mee werkt?
Hij heeft een hele uitgebreide staf. Een eigen keeperstrainer erbij. En een redelijke status aparte, ja. Dat klopt.
Is dat ook het beste jeugdteam?
Je hebt ook onder 21 die ze proberen natuurlijk naar de piramide te krijgen. Maar onder 18 is normaal gesproken wel het ploeg waarvan je denkt en hoopt, daar gaan de spelers van doorbreken in het eerste elftal.
Normaal gesproken, de spelers die doorbreken, die zitten
niet meer in onder 21. Want dan ben je te laat.
Ja, nee, maar kijk, in onder 18, ik vind namelijk dat die clubs veel meer nadruk moeten leggen op de goede spelers. En niet de aanvullingen spelers, die krijgen namelijk heel veel aandacht. Terwijl de echte topspelers, toptalenten,
ja, maar
die moeten het meeste aandacht krijgen. Want dat zijn degenen die doorgaan naar
Feyenoord. Ja, maar daar heb je er nooit 11 van. Dus je moet het natuurlijk door anderen.
Ja, maar je moet niet, omdat de 7 die er niet zo heel veel kan, die onevenredig krijgen zij veel aandacht. Ten opzichte van eigenlijk die jongens die er echt wat van kan. Die moet alle aandacht krijgen. En als dat een keeper is, dan moet er inderdaad fulltime keeperstrainer op. Als dat de rechtsback is of de spits, moet je een hele goede spitsentrainer opzetten. Dan vind ik het niet gek dat je een breder staf voor dat team.
En niet zo. Ja, maar ze zijn bij Feyenoord ook heel tevreden over zijn toewijding. Want dat heeft hij echt. Hij stopt heel veel energie en tijd stopt hij erin. Hij wilde echt iets van maken.
Maar hoe is dat zo gekomen?
Het is natuurlijk een oud topspeler. Een van de beste spelers die Nederland heeft gehad. Ik denk dat hij wel in de top 10 zal komen, denk ik. Met op-time topscorer van Oranje nog steeds.
Maar geen jeugdtrainer, Feyenoord heeft zo'n staf. Zo uitgebreid.
Nou, dan gaat het om één of twee stafleden meer of minder. Maar het is wel een hele uitgebreide staf. Maar hij bepaalt veel of spelers mee mogen naar onder 21 en dat soort dingen. Dat straalt natuurlijk wel af op de opleiding van Feyenoord als je Van Persie daar hebt lopen. Alleen ik weet niet of het voor zijn carrière zo goed is om bij Feyenoord te blijven. Dus ik vond het eigenlijk wel van zelfkennis getuigen dat hij nadenkt over Heerenveen. Waar hij gesprekken heeft gevoerd. Omdat hij ook wel beseft van dat om een goede trainer te worden, dat hij die stap moet maken. Ja. Hij moet toch kennis maken met al die wetten die gelden. Die zijn bij Heerenveen iets kleiner dan bij wat hij bij Feyenoord te maken zal gaan krijgen. Als hij ooit daar trainer wordt. Maar als hij het bij Heerenveen allemaal overleeft en laat zien. Ja, dan kan je zeggen, hey, die Van Persie, dat zou misschien wel wat kunnen worden voor Feyenoord. Maar je kunt niet verwachten een trainer van onder 18 die net begonnen is, dat hij meteen Arne Slot gaat opvolgen. Het zijn niet allemaal Xabi Alonso's natuurlijk.
Nee, die werd kampioen trouwens.
Jij wil dat iedere team dezelfde aantal stafleden hebt en dat alles gelijk is.
Nee, maar ik vroeg me af hoe dat zo kwam.
Ja, nee, maar je noemt de 15 stafleden een beetje gechargeerd. Ik denk niet dat hij 15 stafleden hebt.
Volgens mij wel.
Ja, we hebben enorm.
Maar toch geen 15?
Ja, enorm. Daar gaan we het
allemaal bij elkaar op. Helemaal niks van.
Vind je dat veel?
Fysiotherapeuten noemen we
dan. Ja, maar die fysiotherapeuten. Maar je hebt ook niet één fysiotherapeut voor de onder 18. Die zal toch wel voor meerdere. Je hebt ook 3 fysio's voor de hele jeugd, lijkt mij.
Elk team heeft zijn eigen medische begeleiding.
15 stafleden, dat lijkt me een beetje aan de...
Toch wel.
Nou, als het 15 is...
30 seconden geleden vond je het nog. En nu is het wel...
In 15? Maar ja. 15 is toch echt heel veel?
Ja, dat vind ik
wel. Maar goed, los daarvan hoeveel het er nou ook zijn. Ik zou het wel interessant vinden als Van Persie die stap maakt. Want dan kunnen we zien of er een goede trainer in schuilt.
Maar ik denk dat Heerenveen niet 15 stafleden kan betalen.
Kees van Wonderen sprak ik afgelopen weekend. Die zei ook, hij zou misschien daarin wel achteruit gaan ten opzichte van Feyenoord onder 18.
Ja, en ook best wel een lastige club. Zei ik, liet van Wonderen volgens mij ook wel een beetje doorschemen tussen de regels door. Hè, dat het niet makkelijk
geen
is.
Geen club voor een beginnende trainer, vond hij het. Misschien krijgt hij concurrentie van Alex Pastoor. Die vertrekt bij Almere, werd vandaag bekend. Zou dat iets zijn voor Heerenveen of denk je dat hij groter denkt? Pastoor?
Misschien vindt Heerenveen wel een beetje te eigenwijs of zo. Dat zou ook kunnen.
Zou jij dat vinden? Als je
ik zeg niet dat ik dat vind. Ik zeg, je hoort
met Riemen?
Wat?
De Bos met Riemen?
Ja, weet je, volgens mij, wat ik dan begrijp, heeft Van Persie wel een goede indruk gemaakt met Heerenveen, in die gesprekken. Dus ja.
Pole position, zeggen we dan?
Ja, dat vind ik een beetje, we hebben volgens mij met zoveel trainers gesproken.
Ja.
Ze hebben dat in Hotel met Stijn zijn ze geweest, met Rick Kruis.
Met allerlei, zeg maar, ook karakteristieken.
Ja. Mm-hmm.
Zijn niet echt profiel hebben ze niet gemaakt.
Nee. De visie van Heerenveen is gewoon de visie van de trainer die ze kiezen. Dat is ook wat eigenlijk.
Dat is ook een visie.
Gert-Jan van Beek was al heel ontevreden over, hoorde ik al.
Ja. Dat hij zelf niet gevraagd werd.
Nou ja, misschien dat ook niet. Maar...
Zit eronder, denk ik. Ja. Wie gaat het redden, Excelsior of RKC?
Tot afgelopen weekend zou ik gezegd hebben RKC. Maar dan zie je hoe RKC zo'n wedstrijd verliest. Bij AZ, als ze 2-0 voorstaan, dan heeft dat ook wel eigenlijk alle ingrediënten van de ploeg die degradeert. En als je dan ziet hoe Excelsior zich opeens weer vastklampt met zo'n wedstrijd, dat ze dit eruit weten te persen, dat is dan wel weer heel knap. Dus heel opportunistisch zeg ik nu RKC.
Weet je het programma uit? Heb je vast op je papier
gestaan? Even kijken, ja, ik heb het wel opgeschreven, maar ik weet niet of ik het voor me heb. Ik weet wel dat Excelsior een lastig programma heeft en RKC eigenlijk
ik
ook.
Ik denk eigenlijk dat RKC het net redt.
RKC krijgt in ieder geval nog Utrecht in de eerstvolgende wedstrijd. Maar,
Die maken zo moeilijk goals ook. Ja, nu dan ja. 2, maar...
Ja, van de middenlijn.
Ja, die telt ook.
Zeker, dat scheelt. Dat scheelt. Kenneth, heb jij een idee van een...
Om het even.
Om het even?
Ja, om het even. Een team als Excelsior die zo lang eigenlijk beneden alle pijlen heeft gespeeld. Alleen ze hebben afgelopen zaterdag of zondag hebben ze ook een aantal spelers teruggekregen.
Ja.
En dat zijn dan net misschien op tijd de kwaliteitsimpuls die ervoor zorgt dat...
Ja, is er weer eentje van geschorst nu?
Parrot.
Omdat hij het
die drie hoes kunnen ze er niet over beschikken natuurlijk. Dus. Het is inderdaad too close to call, hè, zeggen ze dan toch?
Ja, maar ja, je moet het wel callen op een gegeven moment.
Nou, ik zeg, daar blijft RKC erin.
RKC krijgt Utrecht, Heracles, PEC en PSV. En ja? Excelsior krijgt Ajax, NEC, Heracles, Feyenoord. Dus die krijgen
dat
twee...
Dat is veel uit, hoor.
Ook weer om het even.
Het wordt in ieder geval spannend. Was een beetje, jij komt nog wel eens op amateurvelden, Leon. Maar het was een beetje zo'n scrimmage die je wel ziet... na zo'n amateurwedstrijd na Excelsior Volendam.
Ja, maar nou doe je net of elke amateurwedstrijd zo'n beetje uit de hand loopt.
Nou ja, degene die ik heb gezien de afgelopen jaren.
Ja, maakt het wekelijks mee?
Ja, helaas wel.
Nee. Ik heb vorig jaar voor het laatst een rode kaart gekregen als assistent erin. Dus het valt wel mee.
Je bent je leven aan het...
Als je een rode kaart krijgt, moest jij dan van de hoofdtrainer tegen de scheidsrechter gaan schelden?
Nee, we verloren die wedstrijd. We kregen door een dubieuze penalty. En toen gaf ik de scheidsrechter netjes een hand. En toen zeg ik van... Kon jij dat zien van die afstand? En zegt hij, ja, dat kun jij helemaal. Nou ja, een beetje discussie. Ik heb
moet je ook niet doen.
Onvertegenwoordigd gezegd.
Terecht.
En ik kreeg een rode kaart en 1 wedstrijd schorsing. En die heb ik aanvaard.
Heel nobel van je.
Amateurvelden.
Zo is het, ja.
Wel gewelddadig iets, hoor, die amateurvelden. Dat ben ik wel met Wouter eens.
Ja. Gebeurde
zeker hoe laag je speelt.
Nee, maar, ja.
Toen dat derde klas, ik dacht even, wat is dit voor...
Oh, ja, heb je ook nog gespeeld natuurlijk.
Is dit in UFC of wat is dit voor bedoeling hier?
Nee,
vaak onkunde ook, hoor.
Vaak is bij die lagere elftallen is het vaak het ergste nog. Hè? Op de zondagmorgen of zaterdagmorgen. Dat is echt veel erger dan die eerste teams.
Goed, Feyenoord dan maar.
We dwalen af.
Ja. Ja. Laten we het over Feyenoord hebben. Wellenreuther had een interview bij onze Vincent. En hij zei daarin dat hij volgend jaar echt eerste keeper wil worden. Wordt het nog spannend eigenlijk, Martijn? Wie dat dan gaat worden volgend jaar bij Feyenoord? En voor wie ze dan kiezen? Is het een uitgemaakte zaak dat ze voor Bijlo kiezen?
Dat denk ik wel volgend jaar, dat ze voor Bijlo kiezen. Als ze allebei zouden blijven. Ja. Toch jongere keeper. Ook met het oog op de toekomst. Transferwaarde, et cetera. Ja, Wellenreuther heeft nog maar een jaartje. Dus dan is de oplossing, vermoed ik, dat Wellenreuther er gewoon weggaat.
Is dat logisch? Dat ze voor Bijlo kiezen? Man van de club, ietsje jonger.
Tuurlijk, dat zou heel onlogisch zijn om het niet op die manier te doen.
Ja, maar misschien omdat je de afgelopen maanden van Wellenreuther hebt gezien hoe goed hij
vorig jaar ook. Heb je ook een aantal maanden goed gedaan.
Bijlo is natuurlijk nu zijn waarde is natuurlijk vele malen minder dan dat hij... Zeg maar vorig jaar toen er sprake was van United zelf. Ja, die waarde is natuurlijk...
Moet je wel opbouwen.
Die kan je bijna niet...
Die komt
kwijt.
Waarschijnlijk niet weg in de zomer.
Nee.
Dus.
En dan moet je dan kies je... Ja, één van de twee kan niet blijven.
Ja. Wellenreuther zal dan vertrekken, hè? Dat lijkt me...
Ja, hij heeft nog een jaar. En het is hij heeft zich wel echt onderscheiden natuurlijk de afgelopen twee seizoenen. Steeds als invaller voor Bijlo. Vorig jaar ontzettend belangrijk geweest in het kampioenschap. En nu ook weer Bijlo vervangen zonder dat mensen nou zeiden van... Goh, jeetje, Wellenreuther moet op het goal. We worden er heel nerveus van. Nee, hij ging er gewoon staan. En deed zijn werk uitstekend. Dus die jongen...
Europees ook toch, meen ik?
Ja, zeker. Ja. Dus de jongen heeft gewoon...
Is het niet alleen maar Nederland die de markt...
Van Feyenoord mag zich echt gelukkig prijzen dat ze voor een miljoentje zo'n tweede keeper hebben gehad.
Dat zie je zelf, hè. Een tweede keeper die zich zo manifesteert.
Ja.
Dat is echt heel knap.
Ja. En ik denk dat uiteindelijk dat ze me voor bewezen diensten dat ze hem ook wel die move gunnen als er een club voor hem komt waar die eerste keeper kan zijn. Of dat nou PSV is, dat weet ik niet. Maar...
Nee, misschien een andere club. Ik kan me voorstellen dat ze bij PSV misschien ietsje moeilijker doen. PSV is ook geïnteresseerd, net als Feyenoord, naar verluid, in Etienne Fase. Arne Slot wist van niks, zei hij.
Bij Feyenoord staat hij ongetwijfeld op een lijst van interessante keepers als ze een tweede keeper nodig hebben. Maar ze hebben niet met hem gesproken of zo. Er is geen aanbieding gedaan en ook geen contact opgenomen nog. Dus. Maar het is wel een interessante keeper die dan op een lijst staat van... Hey, we zoeken er nog eentje. En misschien is dat wel wat.
Vind je het een Arne Slot keeper?
Vind ik het een Arne Slot keeper? Daar ken ik hem eigenlijk niet
goed. Zijn beter dan Lamprou dan?
Lamprou is derde keeper.
Dat begrijp ik. Daarom vraag ik het.
Hij speelt nooit. Dus ja, hij is beter dan Lamprou.
Ja,
hij speelt.
Ja, hij is beter dan Lamprou toen hij keepte bij Pak een Beetje.
Vond ik Lamprou niet zo goed, hoor.
Nee. Nee, maar
ja, Lamprou
is toch een degelijke Eredivisie.
Zeker, Lamprou is wel een goede keeper, maar ook belangrijk positieve gozer in de groep. Want dat let je ook nog op, hè, tegenwoordig.
Dat begrijp ik wel als derde keeper.
Ja,
dat is heel meer van als je een hele goede tweede keeper wil, dan... Nou, je gaat wel achteruit als je hem neemt in plaats van...
Ja, maar Vind maar eens een goede tweede keeper. Dat is... Ik snap wel dat je dan eventueel voor Fase zou gaan.
Fase is toch een prima keeper? Ja, een Eredivisie keeper,
en achter Bijlo... Dat heeft de geschiedenis uitgewezen. Heb je gewoon een hele goede tweede keeper nodig?
Ja, je krijgt in ieder geval je kansjes.
Ja.
Dat klinkt heel.
Dus maar niet officieel iets of geen gesprekken. Nee, ook niet met Geertruida bijvoorbeeld. Weet je wel, er ging ook weer het gerucht van dat ze daarmee zouden gaan praten of nadenken over contractonderhandeling.
Dat
ook
geen astronomisch tekenvoorstel had gedaan, stond er in de ergens.
Ja, jij zei dat, maar ik heb dus gecheckt bij Feyenoord. Totale onzin. Er is niet over gesproken, niet over gedacht. Geertruida gaat gewoon een transfer maken. Is zijn ambitie.
Ja, en dat betekent dus, wat je al vaker hebt gezegd... dat er heel wat staat te veranderen in ieder geval komende zomer. Aankomende zondag, eerst nog maar even, die bekerfinale. Verwacht je nog wat wisselingen in de basiself? Bijlo dus niet, Wellenreuther kiept, heeft Slot al gezegd. Maar ik zag nu ook weer Trauner kwam terug.
Die heeft toch weinig, die is ingevallen. Dus het lijkt me dan iets te weinig voor een bekerfinale. Ik denk dat Slot gewoon vasthoudt aan de spelers die het de laatste weken doen. Dus ook Giménez gewoon blijven opstellen. Er was een beetje de discussie over, moet hij er nou niet een keer uit? Na weer een wedstrijd van niet scoren en moeilijk voetballen. Nou, jij hebt het laten zien. Ja, dan heeft hij weinig als hij niet scoort, hè? Dat was toch jouw conclusie ook?
Nee, maar dit was wel de meest shocking wedstrijd die ik heb gezien van hem. Want die andere wedstrijden, dan zit hij nog druk en sprint hij en doet hij nog druk en heeft hij nog wel zijn waarde. Maar in dit geval vond ik echt dat hij... Ja,
onzichtbaar.
Maar echt totaal niet zichzelf in alle...
Maar dat ga je ook niet.
Ik zou hem nu in deze fase nooit eruit halen. Dan zet je de hele boel op de kop in de hiërarchie.
Doet hij niet.
Een heel lelijke woord, teamproces.
En je hoopt toch gewoon dat je topscorer juist in zo'n wedstrijd, in zo'n finale opstaat. En vaak gebeurt dat ook, hè. Want hij viel in de Gold Cup, scoorde hij ook gewoon de winnende namens Mexico. Sommige spitsen hebben dat ze er dan op zo'n moment in één keer wel een in schieten.
Het verval is wel... heel opvallend.
Ja, het is soms ook
onvoorspelbaar. Maar stel voor dat je zo was begonnen bij aankomst bij een club. Dan had je gezegd van, wat hebben we nou in godsnaam...
Maar hij begon nog niet zo goed.
Wat?
Hij begon nog niet zo goed.
Hij zat achter de DNA, maar Danilo. Je zag wel dat hij echt wel... Toen hij inviel en zo, weet je, dat was echt wel... Je zag wel dat dit een goede spits was. Alleen als je nu ziet, denk je van, wauw.
Hij is voor 4 miljoen gehaald, toch, Martijn? Zoiets?
Nou, iets meer, hoor.
Oh, oké. Okay.
En hebben ze het steeds rechten bijgekocht, hè. Dus
oh, ja, dat
is nu. Ze hebben 90% nu van het... Misschien intussen al 100% van de transferrechten.
Oké. Okay.
Dus je begint dan met 5 miljoen en dan koop je bij. En dan is je transfer, betaal je uiteindelijk meer voor. Maar krijg je wel meer als je hem verkoopt. Dus iedereen hoopt ook bij Feyenoord dat deze speler nog steeds een goed bedrag gaat opleveren.
Ja, dat is natuurlijk vervelend voor de penningmeester. Hij ziet elke week zo van...
Oh. Ja, maar hoe zullen clubs dat nou doen? Kijken ze dan alleen naar het laatste half jaar? Of kijken ze over de hele...
Ze nemen zeker het laatste half jaar ook mee. Maar zeker een speler in de Eredivisie. Zeg maar dat je van, weet je wel, we willen nog zien. En dan... Dan moet je eigenlijk over een heel jaar moet je eigenlijk een soort van heer meester zijn. Beetje van op dit... Ja, dit is natuurlijk wel de lekkerste competitie als spits zijnde. Dan is het wel lang als je een half jaar eigenlijk geen niemand voorbij komt... dat niet echt heel veel goals maakt. Hoe lang is die op 21 nu blijven steken?
Hier alweer een maand denk ik of zo.
Ja, ik denk wel dat echt wel zwaar weegt, hoor. En zeker in de topwedstrijden. Ik denk dat de scouts eigenlijk meer kijken naar... Ik denk dat ze... Zo'n Fortuna uit. Maar kijken ze misschien...
Kijken ze Ajax uit.
Maar ik denk wel dat ze... Dat is wel een tijdje terug. Maar ja. Ajax thuis.
Maar als je kijkt naar zijn expected goals... Dan loopt hij ongeveer wat je had kunnen verwachten. Alleen hij doet het in 1/2 van het seizoen. Ja. Dat is een beetje gek.
Ja.
Het scheelt ook dat Ueda achter hem zit en nog niet echt heel erg druk kan.
Nee, maar opvoeren. Als je dan wel een speler spreekt of zo, dan zeggen ze dat hij op de training toch wel indrukwekkend is hoe hij afrondt. En hoe die inviel tegen Fortuna, zag je toch wel bij Vlagen veelbelovende dingetjes. Dus Ueda is natuurlijk een spits die er volgend jaar echt moet staan. Nou, die heeft nou een jaartje de tijd gehad om te kijken en te wennen. En het is wel fijn te hopen, want daar hebben ze 9 miljoen voor betaald, dat hij het ook gaat doen.
Maar dat is ook de opzet, toch? Dus normaal.
Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Ja.
Dus eigenlijk ligt hij op schema.
Ja, maar je hebt wel zoiets als wat er nu gebeurt met Jiménez, kan natuurlijk wel roet in het eten gooien. Want als jij in je hoofd als club zegt, ik zeg maar wat, 40 miljoen. Of ik hoor zelf gekke bedragen, maar als ik 40 miljoen, en het is 20, wat doe je dan?
Maar een trainer kijkt natuurlijk ook, die denkt van, als ik hem nou eruit haal, Jiménez, dan praat je echt over daling van...
Nu ga je het ook niet doen. Maar ik kan me voor, je had het misschien wel 3-4 weken geleden kunnen doen om heel even reset soort van.
Ja,
maar
nu, dan
blijft hij even staan. Wel weer van een spit. Zo is hij zelf er ook in gekomen. Weet je, het was die Braziliaan, Danilo, die eerste spits was. Ja, op een gegeven moment komt er een soort van... Hij is niet erg om even gereset te worden. En heel even... Wacht even, want hij gaat natuurlijk elke wedstrijd in van...
Het moet.
Als het maar vandaag gebeurt.
Ben jij wel eens gereset dan als voetballer?
Zo vaak.
Op de bank en,
zo vaak.
Door de regionale pers toen.
Oh ja?
Is er iemand op tafel die denkt dat Feyenoord niet de beker wint volgende week?
Is niet een uitgemaakte zaak.
Nee.
Is niet zo dat je niet hoeft te kijken, omdat dit is al... dat is de recente verleden. Zwolle Ajax is natuurlijk een goed voorbeeld van hoe dat kan lopen.
Ja.
En NEC is beter dan dat, zeg maar. Het verschil tussen Feyenoord en NEC is minder groot dan toen Ajax Zwolle.
Mm-hmm. Ja, dus het kan altijd, wil je zeggen. Dat was natuurlijk wel...
Het is voor de competitie niet gelukt. 2-2.
Nee, klopt. In de Kuip.
Dus, dat is wel een heel goede eerste helft, toch?
Feyenoord was wel goed in voor toen, ja. Dat hadden ze eigenlijk wel moeten beslissen, maar...
Hoe gaat de NEC om met zo'n grote wedstrijd?
Ja, als die in het grote genieten komen, dan wordt het een heel lastig
verhaal. Maar dat is denk ik al niet niet te voorkomen, denk ik.
Nee, dat is heel
moeilijk. Club,
dat maar je zei het gisteren ook al, hè, dat ze bij het stadion kwamen... en dan stonden ze allemaal in de rij voor het speciale
bekerfinale
shirt. Ja, die spelers zien dat. En Meijer begon er zelf al over voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ja, dat geeft wel aan dat... Ja, dit doet natuurlijk heel wat met zo'n club.
Logisch, hij hoeft het niet te zeggen. Je zag het al bij de wissel een half uur.
Ja, dat was ook zo opvallend.
Ja, maar ik weet niet of dat goed gunstig voor mij pakt.
Waarom?
Nou ja...
Voor wie?
Voor de speler die het uit wilde.
Proper?
Ja.
Wat dan?
Nee, maar was er eentje geblesseerd, die wilde er ook uit. En en Proper, ja. Het
is vrij onduidelijk wat je hiermee bedoelt.
we praten nu over twee verschillende spelers. Maar, Proper, ja.
Is een ingewikkeld verhaal, Leon, in de laatste 20 seconden.
Je hebt 20 seconden om me hier uit te lullen.
Ken dat weer goed met Bos, hè? Dat is wel mooi.
Dat was een prachtige ontmoeting die we zagen. Dat was op zaterdagavond. Stonden ze toch weer gebroedelijk naast elkaar. En dat was prachtig.
Proper gaat niet spelen, denk
ik. Proper gaat niet spelen. Hij heeft zijn punten gemaakt. We zijn er. Een bekerfinale. Volgende week zondag. Goed, bedankt mannen voor vanavond. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Tot later deze week.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.